Van harte welkom bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Fijn dat je weer kijkt. Laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Twee actuele gebeurtenissen zetten mij deze week tot nadenken. Afgelopen week beluisterde ik een interview op NPO Radio 1 met voormalig theoloog des vaderlands Janneke Stegeman. Dit was een interview naar aanleiding van het onderzoek dat een aantal mediabedrijven heeft gedaan naar de activiteiten en de uitgaven van christenen voor Israël in Israël. En specifiek in het gebied Judea en Samaria, door velen ook wel genoemd de westelijke Jordaanoever of de Westbank. Nou, nog even los van de vraag hoe betrouwbaar dit onderzoek is, deed deze mevrouw in het kader van dit onderzoek wel hele dwaze uitspraken. Volgens Stegeman is de Joodse aanwezigheid in het land Israël en in het bijzonder in Judea en Samaria verbonden met kolonialisme. Met andere woorden, het Joodse volk is de bezetter van dat land en buit Palestijnse burgers uit. En daarmee zegt Stegeman ten diepste dat Joden niets te zoeken hebben in het land Israël. Nou, als theoloog had ze beter kunnen en ook beter moeten weten. Want als we spreken over Judea en Samaria, dan hebben we het over het Bijbelse hart van het beloofde land. Daar liggen onder andere de Bijbelse plaatsen als Hebron en Bethlehem, Shiloh en wat denk je van de bergen Gerizim en Ebal. Het mag duidelijk zijn dat de aanwezigheid van het Joodse volk in Israël niet te maken heeft met kolonialisme, maar eerst en vooral met de belofte en de profetieën van de God van Israël. En tal van Bijbelversen bevestigen dat ook. Ik moest denken aan een hele bekende die je kan lezen in Genesis 15 vers 18. Daar staat, op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. En hij zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. En geloof me, dit gebied is aanmerkelijk groter dan het huidige Israël. Israël zal in de toekomst niet kleiner worden, nee, Israël zal groter worden. En zeker behoren Judea en Samaria en ook Jeruzalem tot het gebied dat Heere God aan zijn volk Israël heeft toegezegd. Maar als je hierin gelooft en als je hieraan vasthoudt, dan ben je volgens mevrouw Stegeman een extreem christelijke zionist. Nou, het is maar dat je het weet. De tweede gebeurtenis die mij aangreep vond vorig weekend plaats aan het Spui in Amsterdam. Een gemaskerde man met een Hamas-achtige uitstraling stak een Israëlische vlag in brand. En ondertussen werden er antisemitische leuzen geschreeuwd. Een verschrikkelijke gebeurtenis. En terwijl het vuur oplaaide, riep een van de demonstranten dood aan Israël. Helaas greep niemand in. Het stadsbestuur niet, de politie niet en het Openbaar Ministerie vond het op zijn beurt niet strafbaar. Het was volgens hen vrijheid van meningsuiting. Daarbij was er ook geen sprake van brandstichting of vernieling. En de leuzen die werden geroepen, die werden gezien als kritiek op de staat Israël en niet zozeer als het beledigen van een groep. Het mag allemaal vandaag in ons Nederland. En ondertussen? Nou, ondertussen zijn we op weg naar de dodenherdenking op de Dam, een paar straten verderop. En op 4 mei zullen vast de woorden weer klinken. Dit nooit meer. Maar het is inmiddels hypocriet en ongeloofwaardig geworden, moet ik zeggen. Wat ben ik dankbaar en blij met het woord van God, de Bijbel. Juist toen ik afgelopen week werd geconfronteerd met de genoemde gebeurtenissen. Het is dat woord waardoor de God van Israël zich bekend maakt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar het is ook dat woord wat mij vandaag houvast en rust geeft. En ook hoop geeft voor de toekomst, zeker ook als het gaat over Israël. Deze week las ik in Ezechiël 37 het bekende visioen over de vallei vol doodsbeenderen. Heel indrukwekkend. We lezen in vers 5. Zo zegt de Heere Heere tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Nu blijken deze beenderen een beeld te zijn van het hele huis van Israël. Dus van alle 12 stammen. Dat lezen we ook in het 11e vers van het hoofdstuk. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Aangrijpend. Nu moet je dit goed beseffen. Dit visioen heeft allereerst betrekking op de moedbenemende situatie ten tijde van de Babylonische ballingschap. En de Bijbel is een open en eerlijk boek. Deze wegvoering, die ballingschap, die had alles te maken met de ongehoorzaamheid en de zonde van Israël. Maar dankzij Gods trouw, dankzij zijn genade en zijn ingrijp is er een ommekeer gekomen. Denk aan de tijd van Esra en van Nehemia. De weggevoerden, de ballingen, ze keerden terug naar Jeruzalem. Maar er valt veel meer te zeggen over Ezechiël 37. Een profetie heeft namelijk meerdere lagen en daardoor ook meerdere toepassingen. Daarbij komt dat niet alle beloften van Ezechiël 37 zijn vervuld, integendeel. We mogen uitzien naar de volledige vervulling in de nabije toekomst. En weet je wat mij van de week zo bemoedigde en aansprak? Dat is dat in tegenstelling tot dat wat we in onze maatschappij horen en helaas ook in heel veel kerken, de Heere God leven uitspreekt over zijn volk. En dat hij belooft het Joodse volk terug te brengen in het land van Israël. Kijk, dat is heel andere taal. Dat is Bijbelse taal. De Heere gaat zijn volk Israël verlossen. En die verlossing voltrekt zich volgens Ezechiël 37 in twee fasen. Nou, de eerste fase lezen we in vers 12. Daar staat: profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. De tweede fase lezen we in vers 13 en 14a. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. Met andere woorden, er is sprake van tweeërlei herstel. Een nationaal herstel, ik zal u brengen in het land van Israël. En een geestelijk herstel, ik zal mijn geest in u geven. Nou, de hoop van het volk van God was destijds vervlogen, heb ik gezegd. Maar hoe is dat vandaag? Als Joodse gemeenschap zou de moed je toch in de schoenen zinken. Ook als je hier in Nederland woont. Maar er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Wat niemand had gedacht en wat niemand had verwacht was onder andere de vestiging van de staat Israël in 1948. En vandaag keren vliegtuigen vol met Joodse mensen terug naar Israël. En er zullen er in de toekomst nog heel veel volgen. Maar bovenal mogen we verwachting hebben, ook op grond van Ezechiël 37, voor het geestelijk herstel van Israël. En dat heeft alles te maken met de wederkomst van de Messias, de Heer Jezus Christus. In Ezechiël 37 wordt hij aangeduid niet alleen als de koning, maar ook als de knecht en als de herder. Dat lezen we in vers 24 en 25. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En voor hen allen zal er één herder zijn. Zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David, dus de Heere Jezus, zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Lieve mensen, waar leggen wij ons oor vandaag te luisteren? Ik wil je aansporen, laat het woord van God het zwaarste wegen in ons leven. Lees en bestudeer de profetieën, onder andere Ezechiël 37, en laat je bemoedigen. Want de verwachting van en het uitzien naar het geestelijke herstel van Israël en de vestiging van een Messiaans vrederijk is een heel gezonde en Bijbelse verwachting. Laten we daarom volharden in het gebed dat Jezus ons leerde. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Shalom.